Yes, and I think we have a visitor from out of space. Hello, man.
Allemaal goed.
Je bent dus je is, dat is waar.
Ja. Binnen de wetenschap ben ik dus ben ik. Ik denk dus ik ben, voilà.
Ja. Ja.
Ja, nee, hij gaat goed.
Die spijker dus een 95 prothese aan een deur en toen zei hij, ik kan niet verder. Dat was Luther of zo?
Ja, dat zijn stellingen, ja. Dat zijn 95 stellingen.
Oh, these. Ja. Ik dacht prothese. Ah. En ik kan niet verder. Nou, niemand snapt hem. Maar beste mensen, mijn grapjes zijn nog een beetje te gevat voor deze. Pierre, wat is de gevatheidsprijs? Ken je die nog, Mario?
Ja, dat praat je over. Hoe heet dat programma ook alweer?
De Berend Boudewijn quiz.
Oh ja. Dan praat je echt over antieke tv. TV van
antieke
vroeger.
TV.
Ja. En de gevatheidsprijs.
Mijn Vlaams accent te dicht bij het Nederlands was, blijkbaar. Okay. En er was nogal animositeit. Maar voilà. Wij keken naar de Nederlandse televisie, want jullie hadden twee netten.
Ja, ja.
Okay.
En wij hadden eentje.
Ja, ja. Maar nu kan jij je wel in mij verplaatsen hoe ik hier gediscrimineerd word als Nederlander hier tussen al die Vlamingen. En dan komt die Hollander weer en zo. Ja.
En jij moet zonder RTL4 en SBS, och garme, al die kwaliteitsprogramma's.
Oh god, ja, dat is wat ik... Ik wist niet wat me ontbrak.
Ja, ik vind wat dat betreft, het gaat er niet op vooruit met al die zenders die er nu bijgekomen zijn.
Oké, nou ja, laten we dan maar op de startknop drukken. Welkom luisteraars, dit is aflevering 32 van de Praattafel podcast. En het is geen gewone, het is alweer een woensdag. En wat gebeurt er op woensdag? Dan doen we aan wetenschap dus...
Welkom in de wekelijkse wetenschappelijke aflevering van de Praattafel podcast. Wow! Gebracht door Rossi, Ozier en Mario Regget.
Dat is grappig, hè? Die intro-stem is door zo'n Windows-vertelstem. Maar het eerste stukje is met de Nederlandse. Hè? U luistert naar het, hè? En de tweede heb ik de Vlaamse. U met Mario Regget, hè? Daar hoor je het echte verschil wat tussen de Vlamingen en daar is.
We zijn allemaal lage landers. Zullen we het daarbij houden?
Zo is het.
Ja, ja, voordat we de vlammen van scheiding en antidiversiteit aanwakkeren.
Nee, we zijn wetenschappelijk bezig. Dus als we alle velletjes afschrapen, we zijn allemaal witte geraamtes met een hoop organen.
Waar, we hebben enorm van elkaar mee.
Waar ik weer heel, heel erg naar uitkijk. We gaan nog niks verklappen, is van, maar het orgaan van de week kijkt naar uit.
Zeker weten. Dus even een snelle doorloper. Oké, ik zal hem even nog niet noemen, het orgaan van de week.
Nee, nog niet noemen.
De verguisde wetenschapper, dat is onze vriend Galileo. Dat is een zeer interessant verhaal, dat weet ik. En ik zou ook een kleine noot willen brengen aan iemand anders die ook wel min of meer verguisd is, maar dan vooral door de Chinese overheid en zo. Dus laten we iets doen waardoor wij nooit meer naar China een visum zullen krijgen.
Hoewel dat ik wel een beetje van China hou, zo op het wereldvlak. Zo, dus zo, toch een beetje, China is nu zo toch een beetje... Toen wij opgroeiden, was het de Russen. He, zo een beetje de pantomime villain, de schurk. Ja. En langs alle kanten vanuit het Westen wordt nu toch wel vingertjes gewezen naar China. Dus interessant wat we gaan leren over... China.
Ja, kijk, Poetin is gewoon een schoft. Dat zie je gewoon. En de Russen zijn
de
gewoon
Russen hebben nu zoiets. Ze zijn bijna Europeanen. Ze doen mee met zo'n Eurovisie. Ja. Dus dat zijn Europeanen. Dus we hebben een nieuwe vijand nodig. Een nieuwe pantomime vijand op het kersttoneel. En dat is de Chinees.
Ja. Zeker, maar als ze er niet zijn, dan stopt hier de samenleving. Want precies, al die snooi die wij kopen overal, komt allemaal uit China. Alles komt uit China.
Zo is dat, absoluut.
Hey, dus dan gaan we verder met alweer een Ig Nobelprijs. En in dit geval gaat het, je raadt het nooit, over joyrijdende zwijnen. Ja, die doen dat, let maar op. Ja, officieel wetenschappelijk onderzoek. En we starten lekker met wat wetenschapsnieuwtjes.
Wetenschapsnieuws, de laatste inzichten.
Ja, de laatste inzichten, Mario. En hierna komen er nooit meer, hè? Dit zijn dan hopelijk de laatste.
De allerlaatste. Daarna stopt de hele wereld. Dan gebeurt helemaal niets meer.
Nou, vertel eens. Verlos me van mijn honger.
Nou, wat heel spannend is, dat er is een onderzoek is er geweest naar kweken van harige huid in het lab. Tot nu toe, als je dus brandwond slachtoffer was of zo, of je had een huid nodig, of je was het door een ongeluk kwijtgeraakt, dan ging het als volgt. Ze nemen een stukje van je bestaande goede huid, dat kweken ze door in petrischaaltjes, totdat er een stukje huid op die manier ontstaat. En daarmee wordt dan, zeg maar, jouw kapotte huid gerepareerd. Maar het probleem is een beetje, dat is gewoon huid, dat is alleen maar huid. Daar zitten geen haartjes en haarzakjes en talgkliertjes en al die andere structuren in die in je huid zitten. Dat is eigenlijk alleen maar de kale huid. En dus die aanpak is best wel lastig. Plus, want je kan dus wel ook een stukje met een talgkliertje doorkweken, maar dan heb je een huid met alleen maar talgkliertjes. Daar heb je ook niks aan. Nou, wat. En er is een tweede probleem. Die gekweekte huid. Kijk, normaal, je huid bestaat uit verschillende lagen.
Ja, het is een complex orgaan.
Wat zei je?
Het is een zeer complex orgaan.
Zeker. Het bestaat uit diverse lagen. In de histologie kennen we 5 lagen, maar over het algemeen spreekt men van 2 lagen. De opperhuid en de lederhuid. En het vervelende is, die opperhuid heeft een andere oorsprong dan die lederhuid embryonaal gezien. Ik heb al eens eerder gezegd met die kiemlagen en zo. Bij een bevruchting heb je een bolletje cellen en dat wordt een balletje. En dat wordt dan een blastula, een soort bolletje met een gat erin. En dat wordt dan een gastrula. En uiteindelijk heb je dan een neurale buis. En die bestaat dan uit die 3 kiemlagen. Het endoderm, het mesoderm en het ectoderm. En het vervelende met die huid is dat die onderste laag en die bovenste laag uit verschillende kiemlagen komen. Dus het is ook heel moeilijk. Je kan dus in het schaaltje eigenlijk alleen die bovenste laag kweken en niet die laag die eronder zit.
Ah, ja, ja, ja.
Maar er is dus nu iets heel bijzonders aan de hand. Want wat hebben mensen nu gedaan in Amerika? Die hebben huidcellen terug kunnen brengen naar hun embryonale stadium. Voordat er differentiatie is.
Oh my.
Dus ze hebben dus dat wil zeggen dat ze dus die huidcellen terug hebben gebracht naar een stadium waar ze met een mooi woord totipotent zijn. Met andere woorden, ze kunnen nog uitgroeien tot alles. En dan door middel van chemische beïnvloeding zeg je dan tegen die cellen, maak maar een complete huid aan. En zo ontstaat een compleet stukje huid, opperhuid, lederhuid, talgkliertjes, haren, de hele dekselse bende. Dat kunnen ze dus nu, zeg maar, maken. Wow. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Want dat is dus een echte reparatie. Dan ga je dus brandwondslachtoffers zien die echt gerepareerd zijn en die er niet vreselijk uitzien, maar die een gewone huid kunnen krijgen met haar.
Ah, wel.
Dat is mijn nieuwtje. En daarbij moet wel worden opgemerkt, dat is heel griezelig, Als die huid teruggeplaatst wordt, dan moet je dat heel zorgvuldig doen, dat er dus niet van die embryonale stamcellen gaan zwerven in het lichaam. Want die kunnen dan uitgroeien tot tot kankers. Teratomen. En de teratomen zijn de griezeligste kankers van de hele wereld. Want dan heb je dus dan kan er dus een gezwel ontstaan in je buik, die alles kan worden. Dus die snijden ze uit je buik. Dan heb je dus, dat is echt zo, google het maar, dan heb je een buik met een pleuk haar, een half oog en 3 tanden of zo.
Ja, ik ken iemand die zoiets gehad heeft in zijn balzak of zo. Dat is iets wat dan ook regelmatig voorkomt. Dus bij de geboorte blijft er een flart van een tweeling over. Dat ontwikkelt zich nooit. Ja. En dat blijft daar zitten. Dat was een soortgelijk verhaal. En dat is er toen ook uitgehaald. En dat was inderdaad gewoon 3 Lego-steentjes van een mens.
Dat is mijn grootste horrorbeeld ooit. Zo'n meegroeiend klomp van huid, haar, tand. Ik heb daar ooit eens een documentaire van op tv gezien. En mijn echtgenote zal nu lachen. Want oh, daar ben ik zo bang van geweest. Ja. Wil ik ook nooit meer zien. Het ziet er ook echt gruwelijk uit. Hè?
Gruwelijk. Nou, voor,
het ziet er echt heel gruwelijk uit. Een niet levend wezen. Het lijkt wel een wezen, want het heeft tanden, haar, huid. Maar het is gewoon levende dode materie. Het is gruwelijk.
Ja. Nou ja, als het er net uitkomt, dan levert het nog steeds een beetje. Dus dat halve oog met misschien een klein beetje ooglid zal misschien nog net even kunnen knipogen. Dat zou kunnen.
Mario, stop ermee.
Maar dat was dus mijn nieuwtje van de week. Dus onderzoekers kweken harig uit.
Yes. Een ander nieuwtje wat ik heel boeiend vond. En daar is er eentje soort van bijgekomen. Wat dus, je zal dat nooit geloven. Maar planten kunnen dus net zoals dieren en wij leren. Dat is nu vastgesteld vrij simpel. En ik ben dat gaan volgen. En dat bleek een vrij eenvoudig experiment gedaan door iemand. Want die dacht al van dat moet onmogelijk zijn. En je hebt een bepaalde soort mimosa plant. Als je die maar even aanraakt met je vinger, dan krullen die bladeren onmiddellijk naar binnen om de plant te beschermen. Hè? En dus wat die man toen vervolgens deed, hij bouwde een soort installatietje met een Arduinootje en dat ze in een bakje zaten en dan vielen ze zo 10 centimeter naar beneden. En dan schrokken die planten en ze krulden allemaal op. En na een uurtje werden ze heel langzaam opgetild en weer laten vallen en weer krullen ze zich op. Na 10, 20, 40 keer vallen beginnen de planten door te krijgen dat er niks gebeurt bij dat vallen. En na iets van 100 of 200 keer vallen gaat er niemand meer dicht. Ze hebben allemaal geleerd, oh die val, dat is goed, er gebeurt niks, ik hoef niet te reageren.
Wauw.
Dat is echt bizar, hè? En daar zijn ze dan op doorgegaan. Ik zal het zo kort mogelijk maken met erwtenplanten. We hebben de link staan, je kan het allemaal zoeken. Ze hebben dan stel je voor, je hebt een stel erwtenplantjes. En die groeien in een soort kolom naar boven toe. En aan het eind splitst die kolom als een soort ei-vorm. Hè? En aan de ene kant komt er wat wind door en aan de andere kant komt er licht door. Nou, en dan begonnen ze met zowel het licht als het wind door de linkerbuis. Dus al die planten die groeiden naar links. En dan op een gegeven moment werden die verplaatst of zo en lieten ze het licht weg en alleen de wind kwam. En zonder dat ze dat wisten, gingen ze toch die windkant om, omdat ze wisten dat daar het licht vandaan kwam. Wow. Zonder dat, en dat bleven ze ook doen. Dus ja, wij weten eigenlijk nog zo verdomd weinig. En misschien moeten we wel eens bomen gaan knuffelen en ermee praten enzovoort. Hè?
Ik zal het zeggen. Nou ja, het gaat inderdaad, als je kijkt hoe ingewikkeld dat groeien gaat. Als je bijvoorbeeld een schimmel, dat is de mycorrhiza. De mycorrhiza, dat is een schimmel die leeft in symbiose met de helft van alle planten in de wereld.
Oké.
Moet je even opkijken. De helft van alle planten in de wereld. Wow. Mycorrhiza. En dat is een heel subtiel evenwicht. Die voor beide organismen gewoon, hoe zeg je dat?
Beneficiaal.
Ja.
Symbiose. Daar hangt heel de natuur vanaf. All right, wij gaan.
Het orgaan van de week.
Het orgaan van de week. Ja, dat was de Belgische computerstem weer. Het orgaan van de week, Mario. De spanning is niet te houden. Welke is het? Ja?
De lever. Hepar.
Windows 92, dat geluidje nog.
Wat is de Latijnse naam van de lever? Wat is dat mooie woord?
Hepar.
De Hepar.
H-E-P-A-R. Hepar.
Hepar.
Ja, denk maar aan heparine. Hepar, ja.
Hepatitis?
Hepatitis, dat is wat het natuurlijk ook inderdaad heeft. Dat is aan de lever verbonden. Ja. Maar het is een heel bijzonder orgaan, absoluut. Het is eigenlijk een soort wonderdoos. Het is eigenlijk een chemische fabriek.
We kennen het allemaal van de verhalen en van de ziekte door velen gekend. De alcoholische opzwellingen en zo. Daar zal je het ook wel over hebben. Maar Vele functies, denk ik? Of kan je zeggen?
Ongelooflijk veel. Ah. Ik zou zeggen, op de hersenen is de lever, fysiologisch gezien, het meest complexe instrument, een orgaan, moet ik zeggen. Het is eigenlijk Het is ook niet voor niets. Het is het inderdaad, je hebt het over alcohol, het beschermt. Het heeft een heel uitgekiend systeem waarbij gezorgd wordt dat alles, om een voorbeeld te geven, alles wat je eet, komt uiteindelijk via je maag-darmkanaal, via de poortader, eerst in je lever terecht. En daarna wordt het pas toegelaten in de grote circulatie, zal ik maar zeggen. Dus het heeft inderdaad een beschermende functie.
Dus een zuiveringsstation.
Zeker, absoluut. En dat verklaart ook gelijk waarom we zetpillen hebben. Want als je dat maag-darmkanaal neemt, wat ik zei, alles wat via je mond naar binnen gaat, dat komt uiteindelijk via die poortader in die lever terecht. Maar dat is niet helemaal waar. Want dat laatste stukje van je darm, dat is dus het rectum. En dan praat ik van je anus tot 10 centimeter daarboven. Dat is het enige stukje darm waarbij de bloedsomloop niet direct naar die poortader gaat, maar in de gewone grote circulatie terechtkomt. Dus dat betekent, je hebt sommige medicijnen die weggevangen worden in de lever. Dat los je dan andersom met een zetpil.
Ja, daarom.
Ik moet een verhaal vertellen hierover.
Daarom. De zetpil en er komt een verhaal. Sorry, dames en heren, maar dat is... Bij elk goed kampvuurgesprek gaat men bij het woord zetpil, gaat het vingertje op, is van, vertel.
Ik heb eens gehoord van alcoholiekers, en dit was een hele bekende, die op een gegeven moment zoveel had gezopen dat hij zijn keel en zo, dat ging allemaal niet meer. En toen had zijn guru, iemand die wel wist hoe dat moest, bedacht dat hij gewoon de drank in een soepbord deed en hij moest er gewoon met zijn kont in gaan hangen. En dan werd hij binnen 10 minuten zo later. Omdat het dan... Ja. Dit was een anekdote die ging over Atatürk, de oprichter van Turkije. Dus nu kan ik daar ook nooit meer over een vakantie toe of zo, maar dat maakt niet uit. Maar dat was gekend van hem. Zo kan je dus ook alcohol tot je nemen zonder je keel.
En dan zijn we bij een ezelsbruggetje misschien, als u mij toestelt, Mario, om dan te vragen inderdaad, misschien dan over de relatie alcohol en lever.
Ja. Nou ja, kijk, wat ik zeg, dus die lever die beschermt. Het werkt als volgt. Als je kijkt naar de functionele eenheid van de lever, dat is het leverlopje. Dat is, als je die hele lever neemt, die bestaat uit allemaal van die lopjes. En die lopjes die zijn een beetje spoelvormig. En als je een doorsnede daarvan ziet, dan is het een zeshoekig ding, zal ik maar zeggen. Het is eigenlijk een soort filter. Dus van de hoekpunten, van die zes punten, zal ik maar zeggen. Daar zitten dan een aantal kanaaltjes, een venen en een arterie. Dus een slagadertje en een adertje. En een galgangetje. En die gaan via allemaal dunne buisjes naar een centrale venue. In het midden van zo'n lopje. En zo wordt eigenlijk de boel gefilterd. Dus alles moet door die kleine kanaaltjes richting die grote veen heen. En in die kleine kanaaltjes, dat zijn een soort capillaire, alleen die heten dan de sinusoïden, daar zitten gespecialiseerde cellen. Dat zijn Kupfercellen, dat zijn aangepaste macrofagen. Die bekijken alles en klopt het niet, dan wordt het gelijk gefagocyteerd, oftewel opgegeten. Daar zit het helemaal vol mee. Meer ga je er niet vinden dan daar in je hele lichaam. Dus er zit een bom vol met die Kupfercellen. En daar komen ook pitcellen in vorm. En dat zijn echte specialisten. Dat zijn zogeheten natural killer cells. Die zijn echt getraind en die weten dus dankzij je immuunsysteem hoe een virus eruit ziet. En hoe bepaalde gevaarlijke dingen... bacteriën die in je systeem komen, noem het maar op, die zijn daarin gespecialiseerd. Dus eigenlijk is de lever sowieso, om te beginnen, een filter voor alles wat niet in je lichaam thuis hoort. Het is ook van niets als je een embryo neemt, die zit met de navelstreng aan de placenta vast van de moeder. En van die navelstreng gaat het embryo in, rechtstreeks naar de lever. En van de lever gaat het dan weer naar de rest van het lichaam. Nou, dus dat geeft al een beetje aan dat waar dat ding verdient.
Dus, ja. Dus dat embryo die wordt eigenlijk al door zijn eigen lever. Beschermd. Zelfs tegen zijn eigen moeder.
Ja, daarom kan het ook zo zijn dat als vrouwen geïnfecteerd zijn met HIV... dat hoeft niet per definitie te betekenen dat kind het dan ook heeft.
Want
je hebt een eerste filter, dat is het placenta. Daar heb je dus als het ware een barrière... in zitten. En, de lever van het embryo zelf heeft ook nog zo'n filter, zou ik maar zeggen.
Ja, want dat was ook dat probleem toen met die crackbabies. Dat was in de 80er jaren. Man, al die duizenden baby's en die zijn de rest van hun leven helemaal niks. Het blijkt dat die allemaal hartstikke gezond zijn opgegroeid en die doen het best goed. En er is geen enkel schade gevonden ten opzichte van anderen enzovoort.
Omdat die lever van de moeder alles tegenhield natuurlijk.
Nee, hun eigen lever.
En hun eigen lever wel.
En hun eigen lever, dus. Ja, nee, ja,
die lever van die moeder, van een crackmoeder.
Ja, van die moeder, die ging op 6:30 natuurlijk.
Ja, die ligt op tweedehands voor €5. Zelfs een Indiaanse zakenman wil die niet hebben.
Je krijgt geld als je die komt halen.
Ja, hè, maar daarom, de lever moet keihard werken om alcohol af te breken. En dat
maar
is ook
dan gaat het wel verkeerd. Hè? Als een dame in hoge zwangerschap of lage, of beginnende zwangerschap sterk aan de drank is, heb ik toch begrepen dat we... Dat we zelfs kinderen met afwijkingen aan gezicht en...
Ja, maar dat is iets anders, ja.
Maar dat komt natuurlijk omdat die lever zelf dan kapot is.
Ja, ja.
Want als je dus de zaak... Kijk, als die kijk een beetje ethanol, oftewel alcohol, zoals wij dat kennen... Dat kan prima omgezet worden in iets onschadelijks door de lever. Maar als dat dag en nacht gebeurt, dan komt het moment dat de lever het ook niet meer aan kan. Ja. Dan krijg je littekenvormsel, dat is cirrose.
Ja.
Het kan ook verharde gedeelte, fibrose kan er voorkomen. Op een gegeven moment werken dan hele stukken lever niet meer.
Nee. Ja, dus je hebt echt die grote capaciteit nodig.
Ja, en het is al een enorm groot orgaan eigenlijk. Dus ja, op een gegeven moment houdt het gewoon op.
Ah, vertel eens, het is een groot orgaan. Vertel eens in relatie tot maag.
Het is een slordig 1,5 kilo. Het is ook redelijk beschermd. Het is dan wel in de buikholte, peritonaal noemen ze dat. Maar het zit deels vast aan je diafragma, aan die koepel. Die, zeg maar, dat is dat vlies wat je buik beschermt van je longen, zal ik maar zeggen.
Oh, ja. Zou jij lever eten? Leverworst? Lever? Want als ik zo hoor, een afvalfabriek, dan weet ik niet of zo'n lever, als die uit dat beest komt, of dat afval er allemaal wel uit is. Hè?
Als je dan zo'n leverpaté van een West-Vlaams varken en dan zit er nog een medaille van de Eerste Wereldoorlog in die troep.
Oké.
Oh, we zijn er weer. Ja, hey.
Maar het is wel zo, dat is die beveiliging is maar één functie. Want verder is het een soort Zwitsers zakmes, zou je kunnen zeggen.
Oké, vertel eens.
Want verder, die lever, die maakt niet alleen, zeg maar, hoe zeg je dat? Die is niet alleen bezig met bescherming. Maar het helpt ook de suikerstofwisseling, de vetstofwisseling, de eiwitstofwisseling. Met andere woorden, alles waar je eten uit bestaat. Het ontgift niet alleen, maar het slaat ook op. Dus als je bijvoorbeeld suiker, dat hebben we het eerder over gehad met die insuline en zo. Als je te veel hebt gegeten en je gaat daarna op de bank liggen, dan heb je niet al die suikers nodig. Die moeten worden opgeslagen. Dat doet de lever ook. Die zet dat om in glycogeen. De lever maakt je gal. En dat is heel belangrijk, want die gal die wordt weer, zeg maar, dat gaat naar je galblaas toe. En samen met die bilirubine, waar we de vorige keer over hebben gehad, wordt dat een emulgator. Dus die maakt van grote vetdruppels, piepkleine druppeltjes, zodat ze makkelijk te verteren zijn. Maar het is als het ware, het mooiste vind ik van de lever, die eiwitstofwisseling. Eiwitten bestaan uit aminozuren. Mm-hmm. Heb je dus... Laat ik zo zeggen, alles kan de lever omzetten in alles. Dus heb je in noodgevallen heb je geen suiker meer in je bloed zitten en je bent in een noodsituatie, dan kan de lever van eiwitten suiker maken. Dat is gluconeogenese. Nou ja, genese, denk maar aan genesis, vorming. Dus gluco is suiker, dus suiker, nieuwe suikervorming. En zo kan de lever ook van alles en nog wat vetten maken, de liponeogenese.
Ik krijg
eigenlijk. Het kan dus alles omzetten in alles. Dus vandaar dat het ook een gigantische chemische fabriek is.
Ik krijg ineens een heel erg diep respect voor mijn lever. En die...
Nou, zeker. Ik denk jouw arts inmiddels ook wel, hè?
All right.
Wow.
Hey, en zijn er nog verrassingen van de lever in petto? Of...
Nou, kijk, er wordt wel veel onderzoek naar gedaan. Want wat ook wel heel bijzonder is. De lever is het enige orgaan waar je die regenereert. Dus je kan een stuk lever kwijtraken. En uiteindelijk groeit dat een beetje terug. En dat is waar men natuurlijk erg in geïnteresseerd is. Als je naar een hoger gewerveld lever kijkt, nou dan kom je automatisch uit bij salamanders. Dat is dan nog de hoogste vorm. Dan kan je een poot van afsnijden en dan groeit gewoon weer een poot terug.
Ja.
Nou, dat lijkt me verdomd handig als je een paar vingers kwijt bent, dat je dat menselijk lichaam dat ook kan doen. En de lever die kan het een beetje. Dus ook in die zin wordt daar veel onderzoek naar gedaan. En verder is lever natuurlijk een chemische fabriek. Dus het wordt ook, zeg maar, ze proberen hem ook zo te programmeren dat van alles nog wat gemaakt kan worden in vitro. Dus in het laboratorium.
Oké. Nou, dan van het laboratorium denk ik dat ze naar iemand moeten gaan die uit het laboratorium gesleurd is en op het schavot is geëindigd van de onderkant van de geschiedenis. En hier komt...
Ten onrechte verguisde wetenschappers.
Ja, nu is die wel doorgekomen. Nog steeds. Ik ga eraan werken. We moeten betere mastering. Ik weet niet wie hier al die jingles maakt, maar jullie verdoen mijn tijd hier. Kom maar. Ik had hier een reclame kunnen plaatsen. Hadden we allemaal wat kunnen verdienen. Hè? Al die mensen die ons steunen, dat is een prachtig concept.
Ja, zeker, absoluut.
Maar goed, jij, Galileo, en ik heb toevallig dat jij die... Want ik heb daar ook een interessante podcast pas over gehoord. Maar brandlos. We kennen hem allemaal van die steen laten vallen van de toren van Pisa en zo. Hij had een telescoop, hij zag de eerste planeet, zeg het eens.
Zeker, zeker. Nou ja, kijk, het is natuurlijk een beetje ook... In die tijd waren de meeste wetenschappers... die deden van alles en nog wat. De natuurkunde, fysie... In de medische wereld... alles, van alles en nog wat uitvinden. Over het algemeen waren wetenschappers... niet echt gefocust op één ding... maar ze deden best wel veel dingen. En Galileo was natuurlijk niet anders daarin. Maar tot aan Galileo, hij komt uit... even kijken, dat was, dacht ik, als ik even goed kijk... hij is geboren in...
De 16e eeuw.
Ja, 1564. Daarvoor had men een heel ander idee over hoe ons zonnestelsel elkaar stak. Dat is begonnen bij Ptolemaeus. En dat is heel vroeg. Die is in 87 geboren en in het jaar 168, anno domini, overleden. Die hadden een geocentrisch beeld. Met andere woorden, de aarde is het centrum van het heelal en alles draait om ons heen.
Ja.
Dat is het stelsel van Ptolemaeus, zo hebben ze dat genoemd. En dat hele idee, dat heeft 1400 jaar tot ver na de middeleeuwen, was dat de norm. Zo werd dat zo beschouwd. En uiteindelijk pas in 1543, door een publicatie van Copernicus... Mm-hmm. Is eigenlijk een nieuwe these gesteld, het heliocentrisch alternatief. Uitgaande van epilyptische banen in plaats van cirkelvormige banen, waarbij de zon in het midden staat en de rest draait eromheen. Mm-hmm. En dat is in een vrij beroemd boek, de Almagest. Dat is zeg maar een van de kantelpunten in de moderne astronomie geweest, zal ik maar zeggen.
Ja, maar toen voelde ik een aantal oude mannen met jurken bijna omkantelen toen die dat hoorden. Die mannen die met die Sinterklaas...
De Spanish Inquisition.
De kerk. Ja, hij maakte geen vriendjes. Oh jee.
Nee, dat nou, in het begin hij was best wel gerespecteerd. Hij heeft zat best wel in de bovenkant van de samenleving. Hij was vrij bekend in heel veel kringen. Hij was ook gelovig. En hij kwam ook bij de paus. Hij kwam bij alle hoogheidswaarnemers en bekleders. Alleen zijn boeken moest hij ook vaak voorleggen. En hij moest ook vaak vermelden dat het een hypothese was wat hij beschreef. En dat het dus niet echt... Dat misschien wel anders was, maar dit was een hypothese. Maar uiteindelijk is hij toch zijn eerste keer dat hij voor de inquisitie moest komen, heeft hij zich daar nog een beetje uit weten te lullen. Maar de tweede keer is hij dus, toen is ook de paus echt kwaad op hem geworden door een boek wat hij had geschreven in een hele originele vorm. In het Italiaans notabene in plaats van in het Latijn.
Oeh,
wat ook iedereen
publiek, ja.
Ja, en hij deed het dan ook in de vorm van drie geleerden die met elkaar aan het praten waren over hoe het de hemel daar in elkaar steekt. Waarbij hij ook een beetje een grapje maakte. De Simplicio, dat is een van die figuren. Die aan het einde sprak hij ook de woorden die de paus letterlijk zo gezegd had. Dus dat werd ook opgevat als een soort parodie op de paus. Nou, dat was geen feest. Dus die werd gelijk, hij is zeg maar in de ban gedaan. Hij is onder huisarrest gesteld. En hij is uiteindelijk ook in huisarrest overleden. En hij heeft nog wel tijdens zijn huisarrest heeft hij zeg maar een belangrijk werk naar buiten kunnen smokkelen. Maar ja, dat was best wel vervelend voor hem. En pas in 92 is hij zeg maar heeft de paus de katholieke kerk een excuus uitgesproken over het geheel. Zou ik maar
zeggen. Ja, dat wou ik zeggen. Hè. Dus ik bedoel, de kerk heeft toch onmiddellijk geageerd. Hè? Dus de kerk heeft. We mogen niet klagen, hè. Heeft reeds in 1992 haar excuses aangeboden.
Ja, zo wonderlijk. Oh, ja.
Die zijn niet bij de pakken gaan neerzitten. Hè. Die vonden dat verschrikkelijk voor Galileo. Oh, ja. We vinden dat verschrikkelijk, we gaan je vlug. Dus die hebben al in 1992 hun excuses uitgesproken.
Nou, ze zijn nooit zo vlot, hè? Je hebt ook zoiets met dat die lijkwade, van de lijkwade van Turijn. Dus daar is dan het gezicht van Christus in te zien. En het was de stelling dat die lijkwade, dat ook het origineel was van Jezus Christus. Toen hij de berg was met dat kruis op zijn bult. En dat is dus echt een reliquie geweest. En in de jaren 70 heeft, heeft de katholieke kerk aan de wetenschap gevraagd van kunnen jullie die lijkwade onderzoeken? Is die echt zo oud? En toen bleek dat ding ergens uit de 12e eeuw te komen of zo.
Ja,
en dat hebben ze dus nooit, daar hebben ze ook heel stilletjes weinig over gezegd.
Ja, het is nog gekker, men weet dat, maar er veranderde niks. Dezelfde pelgrims blijven gewoon. Nou, het zijn net een Pavlov-hondje, het zijn plantjes.
Ja, nee, zeker. Wat ik zelf ook wel een boeiende gedachte vind. Als je kijkt naar al die kerkjes die claimen een reliquie, een stukje hout van het originele kruis te hebben. Dat zijn er duizenden.
Ja, dat zou je World Trade Center
van hier
bouwen.
Tot Brazilië, denk ik.
Sorry? Ja, het zou me niet verbazen dat als je al die stukjes hout bij elkaar neemt en je construeert daar een kruis uit, dat dan zal blijken dat Jezus Christus 11 meter hoog was en meer dan 6 ton moet hebben gewogen.
En dat het gemaakt was van beukenhout, berkenhout, eikenhout, kastanjehout.
Oké.
U luistert naar de Praattafel Wetenschap op Woensdag podcast.
Ja, en nu we het allemaal over serieuze wetenschap hebben gehad, dan gaan we het nu over superserieuze wetenschap hebben, beste mensen. Dit is het serieuze gedeelte. We gaan namelijk naar de Ig Nobelprijzen luisteren. Want Mario heeft er weer een opgedoken. Even kort, het is een prijs voor wetenschappelijk onderzoek waarvan je in elk geval iets op je achterhoofd krabt van oké, waarom, wie heeft dat betaald?
Hoe gaan die met al onze fondsen om? Ja. Is dit geld goed besteed? We gaan horen. Mario, is dit geld goed besteed?
Nou, dat mag de luisteraar beoordelen. Dat mogen jullie ook beoordelen. Ik zal even het artikeltje voorlezen wat ik gevonden heb. De officiële bekendmaking. De Ig Nobelprijs voor de biologie is toegekend aan Paul Williams Jr. van de Oregon State Health Division en Kenneth W. Newell van de Liverpool School of Tropical Medicine in England. Doortastende biologische onderzoekers voor hun baanbrekende onderzoek Salmonella excretion in joyriding pigs. Oftewel Salmonella excretie bij joyridende varkens.
Nou ja, ik snap al meteen heel veel niet, want waar begon dat onderzoek? Zaten ze ergens een hamburger te eten en er kwamen joyridende varkens gearresteerd en voorgeleid?
Nou, goeie vraag. Nou ja, ik zal het voorlezen.
Waren het de varkens van de Sutaharia of de Hells Angels?
Ja, Satudara.
Ja, of hoe heten ze?
Motorrijden voorbij komt. Hè? Wat voel ik toch? Maar dat is dan die salmonella-excretie van zijn motorrijden.
Nou, van de Satudara. Hé, hey, maar vertel eens
ik begin. Twee specialisten op het gebied van volksgezondheid zochten hun toevlucht tot bedrog bij hun pogingen om een medisch mysterie op te lossen dat voortkwam uit een aanhoudend en urgent probleem bij varkens. Het probleem was, hoe voorkom je dat mensen salmonella krijgen? Het antwoord, zo besloten Paul Williams en Kenneth Newell, zou kunnen worden verkregen door varkens een joyride te laten maken. Salmonella is een vervelende en hoogst onaangename bacterie. Een kleine hoeveelheid salmonella-bacteriën is al voldoende om een mens te infecteren. De infectie leidt slechts enkele uren later al tot misselijkheid, overgeven, buikkramp, diarree, koorts, hoofdpijn, waarop nog meer genoegens volgen. En die weerzinwekkende kleine salmonella-bacteriën zijn normaal gesproken te vinden in pluimvee en varkens, die het vaak krijgen doordat het water, grond of voer besmet zijn. Maar het raadsel was, nu begint het, varkens werden regelmatig op salmonella getest terwijl ze nog op stal stonden en ze werden daarbij altijd goedgekeurd, werd geen salmonella gevonden. Maar na hun korte reis naar het slachthuis bleek 30-80% positief te testen voor salmonella. Dus de salmonella-test voor een varken bestond uit het nemen van een anale kweek, die vervolgens in het laboratorium werd onderzocht. Sommige wetenschappers dachten dat de varkens salmonella kregen door iets wellicht van andere varkens of de omgeving in de vrachtauto of in de wachtstallen. Andere wetenschappers dachten weer dat de varkens wellicht op de boerderij al met salmonella waren besmet, maar dat de besmetting heel diep in de varkens zat. En de stress van hun noodlottige laatste reis zou ertoe leiden dat de infectie via de ingewanden bij de anus terecht zou komen, waar de besmetting dan toch bij de kweek zou kunnen worden aangetoond. Het Williams-Newell-experiment, dat William Newell het experiment met de joyrijdende varkens noemde, had als doel deze laatste mogelijkheid te testen. En ze zeiden dus als volgt. We zouden deze groep varkens via een anale kweek op de boerderij testen en zo hun salmonella excretie percentage bepalen. Vervolgens namen we een vrachtwagen die goed gereinigd en salmonella vrijgemaakt was. We laden deze varkens in de vrachtwagen alsof ze geslacht zouden worden. We lieten ze alleen een ontspannen ritje door de omgeving maken en de reis eindigde niet bij het slachthuis, maar gewoon weer op de boerderij. Okay. Op dat moment onderzochten we de varkens opnieuw. Williams en Newell vertellen dat de varkens voorafgaan aan hun experiment oud bakkerbrood, broodjes, taart en andere bakkerijproducten, inclusief de verpakkingen, te eten kregen die eerst door de hamermolen werden gehaald. Even tussen haakjes, in zijn Ig Nobelprijs acceptatiespeech volgde Newell daaraan toe dat er zemelen werden toegevoegd om ervoor te zorgen dat het broodgebak en het verpakkingsmateriaal ook weer uit de mestvarkens kwam. Dat even tussendoor.
Dat het niet in de lever terecht kwam.
De details zijn geweldig.
Over de rit op zich valt niets bijzonders te melden. Op de dag van het experiment was het goed weer, het was helder weer, 20 à 25 graden. De varkens werden in de vrachtwagen geladen en maakten een ontspannen ritje van zo'n kilometer.
Ze hebben gekaart, ze hebben een pintje gedronken. Sommigen hebben hun nagels gedaan.
De vrachtwagen werd vervolgens een half uurtje in de schaduw geparkeerd en reed vervolgens weer 100 kilometer terug om de varkens weer naar de boerderij te brengen. De totale rit duurde zo een kleine 4 uur. Bij aankomst op de boerderij werd weer een anale kweek genomen, waaruit bleek dat bij 6 varkens 30% wederom sprake was van salmonella-excretie. En op die manier was het hun gelukt. Paul Williams en Kenneth Newell hadden overtuigend aangetoond dat joyrijdende varkens salmonella uitscheiden. Tadaa! En daar hebben
we nog wel een voor gekregen. Ze hebben geen prijs gekregen om die varkens te leren vrachtwagen rijden. Dat vind ik een prijs waard.
Helaas. Oh, maar dat is eigenlijk heel bizar dit dus.
Fantastisch.
We weten het nog steeds niet.
Nee. We weten het nog steeds niet.
Nee. Maar het is
ook eens in een vliegtuig zitten.
Maar het is een serieus probleem. Want wij hebben ooit eens met de gedachte gespeeld. Jay had dat met de kinderen zo'n kippenhokje in de tuin. En een paar kippetjes erin enzovoort. En dat blijkt dus echt niet zo eenvoudig. Want zo'n kippenhok, dat blijkt dus een radiating bol van salmonella te zijn. En als je erin stapt en weer uitgaat, moet je die laarzen uittrekken. En je moet eigenlijk handschoenen aan. Je brengt die rotzooi zo binnen in die eieren. Ik bedoel, dat is helemaal... Ik heb ze gelukkig van dat idee kunnen bekeren om een paar kippen in de tuin te zetten. Want dat is helemaal geen, helemaal niet zo eenvoudig als het ware.
Geen mensen van de verre neef van de dinosaurier.
Hey. Hoe is het? Langzaam dwarrelen we naar het eind toe. Ik wil nog even respect betuigen aan de andere verguisde wetenschapper die ook door Lies was voorgesteld. Onze bijdraagster, redactrice Lies van Haalst. Groetjes nog eens een keer. Ik hoop dat het goed gaat met je daar, want haar man is huisarts daar op het groene platteland van Vlaanderen. Maar ik hoop maar dat het allemaal goed gaat. Zij heeft even de vinger gewezen naar dokter Li Wenliang. Dat was die arts die 2019 eigenlijk de virus heeft ontdekt wat daar uit Wuhan is gekomen. En vervolgens maakte die dat bekend. En we hebben het verhaal allemaal wel gehoord. En dan word je meteen opgepakt in China en afgeronseld en van geen slecht nieuws. En tragisch is dat hij uiteindelijk is vrijgelaten, maar dan dat hij zelf ziek werd en enkele dagen later is overleden. Dat is nou echt heel, heel erg triest. Heel triest
30
verhaal.
December waarschuwde hij de wereld al van het, of toch tenminste zijn Chinese overheid. 30 december 2019 was die man al op de hoogte van.
Ja, ja.
Wat drama ontstaat te wachten, die man is dan verguisd. Stilgehouden, verzwegen, in de doofpot gestoken.
Zo is het.
En 7 februari sterft hij natuurlijk zelf aan het virus.
Ik probeer me daar voor te stellen op zo'n Chinees politiebureau. Je hebt net uitgevonden dat de wereld er waarschijnlijk aangaat door een pandemie. En die agenten daar... Oh, no, you bad boy. It's a stupid. Cannot do. Stop. Ik bedoel, hoe voelen die agenten zich nu? Hè?
Ja, waanzinnig.
Ja.
Het gesloten systeem van samenleving is niet het geprefereerde systeem. Laat het ons daarbij houden.
Ja, precies. En nogmaals, as we speak, Hongkong, dat is overgenomen door de Chinezen. En het leger gaat er nu in en de Chinese politie. Ja, en nu zelfs het vlaggetje zwaaien kan je al 10 jaar... Dit gaat wat worden daar, jongen. Ongelooflijk. Niet fijn. Maar ja, dat is voor een andere podcast.
Ja, en wij zitten gelukkig hier.
Absoluut, zo is dat.
Zeker weten. Hey, ik bedank jullie, Philippe, Ozier.
En, ja, laat ik hoor en ik ruik die koeien.
Of, ja!
Ja.
Die je eigenlijk steeds meer begint te verwaarlozen. Ik maak me zorgen voor de koeien.
Ja.
Als we die niet elke week enkele keren high krijgen, dan gaan die beesten nog zoals die... Dan gaan we die nog in een vrachtwagen moeten leren rijden.
Joyrijden.
Dan gaan die nog dan moeten die nog gaan joyrijden.
En die poepen dan, zeg maar, de mooiste teksten uit en een beetje mazzel.
Ja, voilà.
Ja, het is zo. Ik ga wel eens een serieus gesprek voeren met degene die die scripts maakt. Hè? Want die zet dat er dus ook niet in. Want we moeten ander personeel. Ik denk dat we allemaal €20 in een potje moeten steken. En dat we iemand kunnen betalen die dat gewoon in orde brengt. Weet je? Want dit werkt niet met die vrijwilligers.
Nee, die Roemeense huisvrouw die hier het bureauwerk doet. Was
ja, ik heb haar uitgelegd hoe Google Translate werkt. Maar die beesten staan inderdaad. Ze zijn allemaal naar voren gekomen. Ze staan hier voor de poort. En ik voel dat er weer een momentje van genialiteit daar zit aan te komen. In 5, 7, 5 lettergrepen.
Voed je huidcellen. En bij lever en welzijn groei haar op je buik.
Dat is een mooie.
En de ereprijs. En de ereprijs gaat weer naar meneer Ozier. Die weer,
nee hoor. Mario, bedankt. Was weer fantastisch. Ik heb ontzettend genoten. Ik heb veel bijgeleerd. Weer al. Ja, kijk er naar uit. Volgende week dus houden we het nog even geheim. Nieuw orgaantje bij, nieuwe wetenschapper.
Zeker.
En ik vond het weer fantastisch, jongen. Dank je.
Hoeveel organen hebben we, Mario?
Bij elkaar? Goh, dat zou ik niet eens weten. Wat noem je een orgaan?
Dat is ook al een aflevering waard. Dus we blijven gaan.
Je kleinste orgaantje zal in je oor zitten, denk ik. Het orgaan van Corti. Misschien kunnen we daar...
Ja. Of het hamer. Het hamertje.
Ja, het hamerdeeltje.
Ja. Ja.
Okay. Beste mensen, dit was het weer. U moet een week zonder wetenschap. Tot woensdag.
U heeft geluisterd naar de Praattafel Wetenschap op Woensdag podcast. Een productie van de Praattafel podcast. Bezoek ons op www.praattafel.be. Wow.